De bijeenkomst. 866 na Christus. De boerderijen in het duingebied en zuidelijker aan de rivier het Spaarne waren nieuwe afnemers van Marzuta's bier. Daar was een kleine nederzetting ontstaan, die sommigen Haarlem noemden. Ook ten noorden van Vellesan werd haar bier gedronken in Limme en zelfs tot in Heiloo. Oets oogste tegenwoordig op zijn land hopbellen. Hij had aan Marzuta een goede afnemer en ook Vergus was al bij hem komen aankloppen. Kibbe was bezig met de bouw van een eenvoudige kerk in Haarlem. De contacten van Marzuta met de inwoners van die nederzetting hadden er sterk aan bijgedragen dat hij, zo jong als hij was, deze opdracht had gekregen. Een mooie toekomst gloorde, vooral ook omdat dit hem in staat stelde om samen te gaan wonen met Anna. Kibbe had na de terugkeer van Anna haar vader willen confronteren, maar dat had Anna hem verboden. Ik wil nooit meer iets met die man te maken hebben. Echter, het blijft mijn vader, dus je doet niks. Vooral ook omdat je dan waarschijnlijk door Guy in de gevangenis zal worden gegooid. Ayolt verbleef nog steeds in Waterland, waar Marzuta hem regelmatig bezocht. Er was veel vraag naar verse vis in Vellesan en dat betekende dat het de Wieringers voor de wind ging. Voor de familie was het een complete verrassing geweest dat Guy, na hun avontuur in het veengebied, enkele dagen later was komen opdagen. Jannes had er danig de pest in. Ik had die vent gewoon zijn nek om moeten draaien voor ik hem in het moeras mieterde, vloekte hij. Het wachten was natuurlijk op een nieuwe streek van wat hij als zijn aartsvijand beschouwde. Ze moesten op alles zijn voorbereid. Er gingen trouwens toch veranderingen in de lucht. Reizigers brachten verhalen mee over het toenemende aantal plunderingen in het westen. De Vikingen hielden huis en voeren ook hier en daar de riviermondingen van het Europese vasteland op. Het scheen dat ze weinig kansen met hun plundertochten kregen in het kalifaat. Alleen Bretagne lag voor hen open. Maar er waren verdedigingswerken bij alle grote rivieren ten noorden en zuiden van Bretagne. Lodewijk de Duitse had meer moeite met hen in het OC-gebied. Ook hun leven hier zou bedreigd kunnen worden door de Vikingen. Zouden Rorik en Darra hen tegen plunderingen kunnen beschermen? De laatste had nieuwe militairen mogen ontvangen. Twee in de strijd geharde ridders waren vanuit het Duitse gebied gekomen. Het waren oude strijdmakkers van de Meijer en van Guy de Monclos. Er waren ook drie ridders uit Hallem gekomen met in hun kielzog 10 jonge mannen die in opleiding waren. Dagelijks werd er getraind op een terrein ten westen van het vlek. Alle waren ze in het bezit van een paard en een wapenuitrusting. Met de komst van de mannen voelde Darra zich sterker dan tevoren. Er konden weer plannen worden gemaakt om elke tegenstand in en om Vellesan uit te roeien. Vanuit het noordoosten bereikten hem berichten dat de Friezen steeds meer vijandschap begonnen te tonen ten opzichte van de graaf en zijn instellingen. De onvrede mocht zeker niet overslaan naar Vellesan. Hij had hier weliswaar genoeg medestanders, maar de mensen die met dit land waren vergroeid hadden hem nooit echt als hun meier geaccepteerd. Steeds bleven er maar verhalen rondzingen waarin verdachtmakingen jegens hem werden geuit. Hij wist zeker dat die verhalen uit de koker van de Wieringers kwamen. Ze zouden definitief uit Vellesan moeten verdwijnen. De kerk van Anselm zou hierbij mooi van pas komen. De nieuwe kapelaan was een aanwinst gebleken. Inwoners die hem in vertrouwen hun zonden, verdenkingen en geheimen vertelden, vermoedden niet dat kapelaan Wolfsfreude dit doorbriefde aan Anselm, die op zijn beurt de echt belangwekkende zaken met Darra zelf deelde. Daar moest iets te vinden zijn dat te gebruiken was tegen de klieken rond Marzuta. Uiteindelijk besloot hij, aangespoord door Anselm, om definitief de kaart van het geloof te spelen. Het leek de enige mogelijkheid om de Wieringers te raken. Al sinds Karel de Grote werden de Friezen gedwongen zich te bekeren en dat gebeurde niet altijd even zachtzinnig. De aartsdiaken drong er al lange tijd bij hem op aan om met geweld een einde te maken aan de heidense rituelen die nog steeds werden gepraktiseerd in Frisia. Darra zelf was niet heel gelovig en hij wist dat veel heidense gebruiken probleemloos overgenomen waren door de kerk. Christelijke heiligen hadden de plaats ingenomen van heidense goden. oudejaarfeesten hadden een christelijk sausje gekregen. Kerstmis en Pasen werden op de wisseling van jaargetijden gevierd. Ook bedevaarten bestonden al voor het christendom in Kennem kwam. Sinds Velezand zijn eigen heilige bezat, had Anselm er een gewoonte van gemaakt Engel Mundus beeld op zijn naamdag door het vlek rond te laten dragen met een fraaie afsluitende dienst. Onder invloed van bedevaartgangers en de vele nieuwe inwoners van Velezand nam de kerkgang met sprongen toe. De tijden veranderden in hoog tempo. Misschien was dit wel het juiste moment om het heidendom aan te pakken, zonder veel risico op weerstand. Anselm was verheugd toen Darra hem vertelde wat hij van plan was. De invloed van het christendom zou groter worden en hij droomde van Kennem als bisdom met een mooie stenen basiliek in Velezand naar het voorbeeld van Keulen. Hij wist dat Darra vooral de Wieringers op het oog had, maar uiteindelijk zou de kerk overal overwinnen. Ik heb de informatie die je nodig hebt, uit een bron die je niet zou verwachten, zo grinnikte hij. Marzuta gaat nog steeds naar de kerk van Wolfsroyde, waar voorheen kapelaan Bruno de eerste viool speelde. Ze weigert naar de nieuwe kerk te gaan, en dat komt waarschijnlijk omdat ze mij niet vertrouwt. Wat ze niet weet is dat ik Wolfsroyde heb opgedragen mij alles te vertellen wat hij hoort over het heidendom. Ik heb hem ervan overtuigd dat er in zulke gevallen geen biechtgeheim bestaat. Het toeval is nu dat ze hem tijdens de biecht heeft verteld hoeveel moeite ze heeft met haar bloedverwanten, die blijven volharden in hun heidense gewoonte. Ze zou zo graag willen dat zij zich bekeerde tot het ware geloof. Het schijnt dat ze hun merkwaardige rituelen onder gezang ergens in het veengebied uitvoeren, waar ze ook dingen van waarde offeren. Als we hun offerplaats vinden, kunnen we eindelijk een einde maken aan hun walgelijke uitspattingen. Het schijnt dat ze er in dierenvellen rondkruipen en vervolgens naakt met elkaar ontuchtig zijn, zonder aanzien des persoons. Ze kruipen op elkaar als dieren. Het is als Sodom en Gomorra. Dat laatste spatte uit zijn mond, waardoor het speeksel in fijne druppeltjes de lucht invloog. Darra betwijfelde of de uitspraken van de aartsdiaken enige grond hadden. Waarschijnlijk zaten de dwazen gewoon vast in een oud bijgeloof en de kerk zag hen als een concurrent. Dus zat de duivel erachter. De kerk werd in deze tijd echter een steeds grotere machtsfactor en dus kon je beter aan haar kant staan. Hij ging dus zelf naar de dienst in de kerk en toonde zich een goed christen, maar hij geloofde alleen in zichzelf. Guy was bijzonder enthousiast. Zijn wrok jegens de Wieringers was groot en nu zou hij wraak kunnen nemen voor de dood van zijn vrienden en voor wat ze hem daar in zijn eentje in het moeras hadden laten doorstaan. Hij zou zijn verklikkers inzetten om achter de locatie van de offerplek in het veen te komen. Rium had een bronzen mantelspeld om te offeren. Het was een voorwerp dat grote waarde voor hem had, omdat het enige was dat hij van zijn moeder had kunnen meenemen nadat hun woonplaats door de Vikingen was vernietigd. Zelfs voor een oude vrouw hadden de bruten geen respect gehad. Pas na heel lange tijd had Marzuta hem verteld dat moeder eerst was aangerand voor ze als een nutteloos stuk vuil was weggegooid en vermoord. De andere Wieringers hadden spijkers, munten en met snijwerk versierde kegelvormige hangers meegenomen als offergave. Zo'n 20 Velezanners hadden zich verzameld bij de plek in het moerassige deel waar ze hun rituelen zouden houden. Het waren allen al wat oudere Friezen. Oude Jekke speelde op een fluit gemaakt van zwanenbot. De oude baas was altijd zeer vechtlustig geweest en zijn voorliefde voor het zwaardere bier had hem in menig conflict doen belanden. Hij was er heel wat tanden door kwijtgeraakt, maar fluitspelen kon hij nog als de beste. Het water stroomde hier in een rustig tempo door het veen. Dit had een belangrijke symbolische functie voor de aanwezigen, als stroom naar de godenwereld. Hier smeekten ze de zegen van de goden af, opdat er voldoende zon zou zijn en regen zou vallen. Ze smeekten dat er genoeg kalveren zouden worden geboren en dat er een goede oogst zou zijn. Daarnaast eerden ze hun voorouders. Zonder enige waarschuwing doken de ridders onder leiding van Guy in hun midden op. "Laat niemand ontsnappen en spaar niemand. Dood aan de goddelozen," brulde hij tegen de mannen. De ouderen waren kansloos. De Wieringers poogden weerstand te bieden. Tibbe had een grote tak gepakt en zwaarde ermee naar een aanvaller. Hij kreeg een zwaard in zijn rug en stortte ter aarde. De overige drie wieringers hadden nauwelijks tijd zich te weer te stellen en vonden een snelle dood. Ayolt had de fluit van Jekke van verre herkend. Dat was mooi. Hij was niet als eerste aanwezig op de offerplaats. Hij verheugde zich op de aanstaande ceremoniën met zijn oude vrienden. Plotseling ging het geluid over in gepijnigde kreten en wapengekletter. Hij haastte zich voorwaarts en zag door het bossage bij de beek dat hij te laat kwam. Alle vrienden en bekenden lagen levenloos op de grond. Hun bloed vermengde zich met het kabbelende water. De ridders hieven hun wapens en uitten een zegekreet. Zonder zich verder om hun slachtoffers te bekommeren, vertrokken ze naar Felesan. Ayolt zat er neer en treurde om zijn dierbaren. Na verloop van tijd stond hij op en begon takken bij elkaar te zoeken. Uiteindelijk had hij er genoeg bij elkaar, waarna hij alle lichamen naar de brandstapel sleepte. Bijna teder legde hij ze neer en bad hij tot de goden om ze op te nemen. Daarna stak hij de stapel aan en bleef hij er naar staren tot het vuur doofde. Hij nam een hand van de overgebleven as en strooide het in het water onder het prevelen van enkele woorden. Hij liep daarna met ferme tred naar Felesan en wachtte tot de duisternis inviel. Marzuta schrok toen vanuit de duisternis een donkere gedaante haar huis binnenstapte. Maar het licht van een olielampje liet zien dat het Ayolt was. Haar blijdschap vermengde zich met angst. Wat doe je hier? Je weet dat het gevaarlijk voor je is om in Felesan te komen, fluisterde ze geagiteerd. Hij vertelde haar van de gebeurtenissen van die dag. Een grote treurnis daalde op haar neer. Rium, Tibbe en alle anderen dood? Ze begon onbedaarlijk te snikken. Houd het dan nooit op? Plotseling veerde ze op. Maar jij, Ayolt, jij moet hier niet blijven. Ik wil jou niet ook nog verliezen. Dan zou ik niet meer verder kunnen. Hij nam haar in zijn armen en suste haar. Stil maar, Marzuta, ik ga al, maar ik kan niet terug het moeras in. Onze visserij is nu ten einde gekomen, want ik ben de enige die overgebleven is. Ik moet iets doen, nu ons leven zo overhoop is gehaald. Ik hoor geruchten dat er in Oostergo steeds meer mensen in verzet komen tegen de graaf. Ze willen zich van het juk bevrijden dat hij ze heeft opgelegd. Daar moet ik naartoe. Als ze die viking weten te verjagen, zal hier ook een einde komen aan het bewind van Darra. En pas dan kunnen we weer in vrede leven en kan ik eindelijk weer samen met jou zijn en mijn oude ambacht weer uitvoeren. Marzuta begon te protesteren, maar Ayolt wilde daar niet van horen. Alle tijd die ik van je weg ben, zal ik naar je verlangen, maar ik beloof je dat ik naar je terugkom. Ik ga eerst naar Kibbe in Haarlem. Stuur jij Pitske daar morgen naartoe? Dan kan ik afscheid van hun nemen, voor ik naar Oostergo vertrek. Voor hij Marzuta verliet, bedreven ze nog één keer in stilzwijgen de liefde. Het smaakte zoet en ze zouden beide deze herinnering bewaren tot zijn terugkeer in Felesan.